Geliefde gemeente, de prediking is uit de u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 22, vers 29. Daar spreekt het woord van de Heere, want het koninkrijk is des Heeren en hij heerst onder de heidenen. En uit Handelingen 1, de versen 6 tot en met 8. Handelingen 1, de versen 6 tot en met 8. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weer oprichten? En hij zeide tot hen: het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Tot zover. Wij schrijven hierboven het koninkrijk. We letten op een goede vraag en een nog beter antwoord. Het koninkrijk. Een goede vraag en een nog beter antwoord. Dat koninkrijk, geliefde gemeente, dat is wel een, in de schrift, een zeer belangrijk iets. Van het begin aan tot aan het einde toe kom je telkens de sprake tegen van dat koninkrijk. De profeten hebben ervan gesproken, de psalmdichters hebben ervan gezongen, ze hebben er naar uitgekeken, ze hebben er naar verlangd dat dat koninkrijk toch komen zou, dat het eindelijk toch komen zou. Ze hebben door de inspiratie van de Heilige Geest, hebben ze ook van dat koninkrijk en van die koning beschrijvingen gegeven. Van zijn grote eer en zijn heerlijkheid, zijn macht en zijn majesteit. Een koninkrijk dat geen einde zal hebben. Eeuwig zal die troon van David bezet worden door zijn grote zoon. En wat hebben ze verlangd naar die koning die eindelijk recht zal doen. Die de vrede zal handhaven van zee tot zee, van rivier tot rivier, ja tot aan de einden van de aarde. Zal dat koninkrijk beslag leggen op alles. Dan immers zullen de zwaarden tot spiezen geslagen of de zwaarden tot sikkels geslagen worden. Dan zal de schoonste vrede tot de verste grenzen meegedeeld worden. O Heere, geef toch de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan koningszoon. Dan zal hij al uw knechten bewaren, beschermen. Hij zal ze recht doen op hun klacht. Dan zal het nooddruftig volk bevrijd worden. Dan zullen de onderdrukkers het verliezen. En dan zal de gloriekroon eeuwig bloeien op het hoofd van Davids grote zoon. Dat koninkrijk, die heerschappij die op zijn schouder is, zal geen einde hebben tot in eeuwigheid. In allerlei woorden en toonaarden wordt er gesproken, gezongen over dat koninkrijk. Ook in Psalm 22, waar sprake is van zo'n ontzaglijke diepte van vernedering, van doodslijden, van ondergang. Daar zie je toch weer die opgang. Daar hoor je toch weer die lijdende knecht ten slotte spreken, dat hij de naam van de Heere zal verkondigen in het midden van een grote gemeente. En dat hij onder de broeders de Heere lof zal zingen. Dan zullen de zachtmoedigen eten en verzadigd worden. En die de Heere zoeken zullen hem prijzen. Ja, uw hart zal in eeuwigheid leven. En alle einden der aarde zullen gedenken en zich tot de Heere bekeren. En alle geslachten der heidenen zullen voor zijn aangezicht aanbidden. Want het koninkrijk en het koningschap is van de Heer, de ik ben die ik ben, die ik zal zijn die ik zijn zal. En hij zal heersen onder de heidenen. Het heil, de heerschappij, de gerechtigheid, die die koning zal hebben, zal niet alleen gelden voor zijn volk Israël, maar het zal gelden op de hele wereld. En als we aan het einde van de Bijbel komen, komt het ook weer telkens tegen. Alle koninkrijken zijn geworden van onze God en van zijn Christus. Hij moet toch als koning heersen, totdat al zijn vijanden onder zijn voeten zijn. Hij is toch tot dat koningschap gezalfd. Daarom, omdat het woord van God vol is van zo'n heerlijk koninkrijk, dat zo eindeloos uitgebreid zal zijn. Daarom noemde ik het een goede vraag van de discipelen. Als ze vragen, kort voor de hemelvaart: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weer oprichten? Dat is een goede vraag. Je kunt zeggen, ja, wat zouden dan die mensen gedacht hebben toen ze aan dat koninkrijk, naar dat koninkrijk vroegen? Wat zouden ze gedacht hebben? Zouden ze, ja, puur menselijk daarover gedacht hebben? Zou het die gedachte zijn aan die oude glorie die weer terug moet komen? Dat Israël aan het hoofd van de volken zal staan. En dat alle vijanden aan Israël onderworpen zullen zijn. En dat Jeruzalem het centrum zal worden van de hele wereld. Hoe zouden ze toch hebben gedacht, die mensen? Dat is moeilijk voor ons om dat vast te stellen. Het is zo moeilijk dat ik niet graag zou zeggen: hè, daar heb je ze weer. Daar komen ze weer aan met die nationale belangen. Daar komen ze weer aan met die vleeselijke gedachte van een vleeselijk koninkrijk. Er zal waarschijnlijk ook wel een draadje doorlopen van die gedachte. Ik kan het niet beoordelen. Maar op zich hebben wij niet zomaar het recht om te zeggen: fout. Daar komen ze weer met zo'n verkeerde vraag. Toen Jezus op aarde was, heeft hij toen ook telkens niet zelf over dat koninkrijk gesproken? Over het koninkrijk der hemel, over het koninkrijk van God, dat nabij gekomen was. Ja, dat al onder en in het midden van het volk aanwezig was. Was ook het onderwijs van de Heer Jezus Christus niet doortrokken, ook van de lijn van het koningschap, van de heerlijkheid, door het lijden heen, na de overwinning, door de dood heen naar het leven, door alle machteloosheid en vernedering heen, naar de hoogste plaats. Want de Vader zou de Zoon verheerlijken. en hem een naam geven boven alle naam. En is de Heer Jezus niet 40 dagen in hun midden geweest? Hen onderwijzende aangaande het koninkrijk. En zou de Heer Jezus dan in die 40 dagen onze verkeerde, hun verkeerde gedachten niet hebben terechtgewezen aangaande het koninkrijk? Zou hij niet zelf menigmaal zijn jongeren hebben onderwezen in die oude waarheid? Het koninkrijk is van de Heer. En hij zal heersen onder de heidenen. Ik geloof dat wij zeker kunnen aannemen dat Jezus zijn kerk heeft onderwezen in die dingen. En nu zijn ze bij elkaar, kort voor de hemelvaart. Zij zullen ongetwijfeld een besef hebben gehad dat er iets stond te gebeuren. Dat Jezus wegging naar de hemel, of wat er dan ook precies zou gebeuren. Er is een indruk. Dat heeft hij zelf ook gezegd. Ik vaar op. Daarom is er een wetenschap dat hij niet zo bij hem zal blijven. Maar tegelijkertijd is er ook sterk in hun harten het gevoel, de indruk, dat alles nu anders geworden is en dat alles daarom ook anders zal gaan, zal worden. Jezus Christus heeft toch zelf gezegd: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. In deze 40 dagen zijn de discipelen in hun waarneming toch steeds dichter bij de grote ontknoping gekomen. Bij de grote omwenteling die hemel en aarde zal omvatten. In hun waarneming met zo'n koning die straks de troon zal beklimmen, moet er wel iets op til zijn. Moet er wel iets bijzonders gebeuren. Ja, wij staan erachter. En toch moet je voorzichtig zijn om te zeggen zo gauw: ja, hoe komen ze daar nu weer bij? Heer, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weer oprichten? Je moet rekenen, de profeten van de oude dag hadden wel gesproken van de heidenen. Hij heerst onder de heidenen. Maar ze hadden Israël toch steeds gezien als het begin, waar de Heere God beginnen zou. Van Sion en van Jeruzalem zou de wet uitgaan, het onderwijs. Is ook dat Oude Testament niet helemaal doortrokken van aanwijzingen? De Sionsberg, Jeruzalem, Juda, Judea. Op zich is dat daarom toch niet direct verkeerd. Om te vragen naar het koninkrijk, en om te vragen naar Israël. Dat door God uitverkoren volk. Hij is toch gegeven tot een verlosser. Tot een verlosser die tot Sion komt. En die de verdoolde en verdreven schapen van Israël bijeen zal vergaderen. Abraham heeft toch op hem gehoopt, ook met het oog op zijn nageslacht. En de oude patriarchen hebben toch allemaal uitgezien op die zaligheid, die reddende genade over hun nageslacht. Daarom kun je ook niet zeggen, ja, aan Israël, hè. Natuurlijk weer aan Israël. Ja, maar Israël wordt in de schrift ook Gods kind, Gods knecht genoemd. Ja, maar ze hebben toch de Heere verworpen. En hij is toch gekomen tot het zijne, en de zijne hebben hem niet aangenomen. Dat is ook waar. Maar hij is toch een groot koning boven alle koningen der aarde. Hij heeft toch alle macht. Hij heeft toch zo vaak zijn koninklijke heerlijkheid gebruikt, die God van Israël, om zijn volk te verlossen van de vijanden. Dus dat ze zeggen en vragen naar Israël en het koninkrijk, dat kun je niet kwalijk nemen. Daar gaat de schrift ons in voor. Zelfs dat woordje oprichten, Heere, zult gij nu, in deze tijd, deze wonderbare tijd aan Israël, het koninkrijk weer oprichten. Lezen we niet bij de kleine profeten, dat hij de vervallen hut van David zal oprichten. Is dat niet het werk waar ze naar uitzien? Alles hier op aarde stort in. Het volk Israël is ook als een ingestorte tent die plat op de grond ligt. Maar de Heere, hun Heere, hun overwinnaar, hun koning, wie denkt er niet, zouden zij niet gedacht hebben aan het woord, zing vrolijk, gij onvruchtbare, gij die niet gebaard hebt, breek uit in gejuich, want de kinderen van de eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde, zegt de Heer, maak de plaats van uw tent wijd, sla de pinnen vast in, want de kinderen die komen en toegebracht worden, het zullen er zoveel zijn, dat je wel een hele grote sterke tent moet hebben om ze een plekje te geven. Jeruzalem zal vol worden van mensenkinderen. Heer, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weer oprichten. Nou moet je eens even niet meer zo de schrift lezen en horen, dat je denkt, was het nou wel een goede vraag? Zat er toch niet dit of dat in? Iets menselijks. Zo moet je nou eens even niet lezen. Weet je hoe je het nou eens moet lezen? Met een vraag. Heb ik ook wel eens gevraagd naar het koninkrijk? De mens kan o zo verstandelijk over allerlei dingen spreken. En dat het hart zo kil en koud is. Maar kennen wij ook iets van dat verlangen? Naar het koninkrijk van de Heere God. Van de vrede. Dat is niet vanzelfsprekend. De mens is van nature zo ongelukkig dat hij bang is voor dat koninkrijk. Dat hij er tegenop ziet. Omdat het koninkrijk van mens is mijn eigen ik, zin en wil. Dat koninkrijk wat de mens zich droomt, is een koninkrijk zonder God, zonder koning, zonder zaligmaker. En daarom, dan moet je eens niet je eigen afvragen langer. Hoe zat dat nou precies? Wat bedoelen ze nou precies? Maar je eigen afvragen. Heere, mag ik ook door uw Heilige Geest vragen naar uw koninkrijk? Dat al het wreed geweld moet zwichten. En dat de volken geleid zullen worden in rechtmatigheid. En dat er een einde zal komen aan elk godloos regime. En dat het werkelijkheid zal zijn. Het zal alles tot de vrede bloeien. Dat koninkrijk van de Heer Jezus Christus, waarin Hij het voor het zeggen heeft. Vraag je daar wel eens naar? Uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Ai, werp het rijk des Satans neer. Regeer ons door uw woord en geest. Dat iedereen erkennen dat u de koning bent. Ik vind het een goede vraag. Het is een goede vraag, zonder meer. Want het is een vraag niet van een kil, redenerend, verstandelijk overleg. Maar ik proef er iets in. Van het verlangen naar de volmaking, naar de verlossing, dat God echt, echt zich zal openbaren in zijn heerlijkheid, in zijn Christus. En gelukkig is de mens die door alle verwarring en drukte heen, ook van al zijn denken, nog eens gegrepen mag worden door de vraag naar het koninkrijk. De vraag naar Israël. De vraag naar zijn ontferming. De vraag: uw macht is toch groot, Heere. Uw trouw zal toch nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Waarom vertoeft gij te komen? Een goede vraag. Een vraag die verder reikt dan al onze menselijk verstandelijke definities en wat daar zo bij hoort. Omdat het een vraag is die geboren is uit de openbaring van God. Zijn woord, zijn onderwijs, zijn Heilige Geest. Maar dan komt er een antwoord. Ik heb genoemd een nog beter antwoord. Ja, dat komt, het is een antwoord van de koning zelf. Een antwoord van de Heer Jezus Christus. Dat is altijd meer dan welke goede vraag ook. Dat is altijd meer dan welk antwoord mensen ook kunnen geven. Want hij is de grote profeet. Moet je opletten? Dat de Heer Jezus Christus, die staat hier niet dwars tegenover. Hij zegt niet, begrijpen jullie het nou nog niet? Zijn jullie nou nog op zo'n menselijke manier bezig? Nee. En hij zeide tot hem, het komt u niet toe te weten de tijden, gelegenheden, omstandigheden. Tijd stip die de Vader in zijn eigen macht, zijn eigen weten, zijn eigen besluit, zijn eigen plan gesteld heeft. Wat een ja, goddelijk antwoord. Een antwoord dat het uitgangspunt verleg naar boven. Zij vroegen, zult gij deze tijd, nu, aan Israël, het koninkrijk. En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Wat een antwoord. Het komt u niet toe. Jullie zijn mensen en geen God. Jullie zijn wel kinderen. Aangenomen kinderen van God, maar je bent en je blijft dan ook kind dat niet behoeft te weten wat Vader in zijn hart besloten heeft. Jezus wijst heel liefderijk de discipelen een stapje terug. Hij beschuldigt ze niet. Maar hij zegt, dit is voor mijn Vader. Dit is van mijn Vader. Eigenlijk wijst Jezus zo tegelijk alle rekenaars de deur. Al die mensen die door de eeuwen heen zich hebben gefrakkezeerd, die zich in de profetieën begraven hebben om uit te rekenen wanneer het koninkrijk komt in zijn volmaking. Er is wel wat afgerekend door de Adventisten, door de Jehovah getuigen, door allerlei sekten en stromingen, ook in de kerk en buiten de kerk. Openbaring, een van de meest geliefkoosde Bijbelboeken bij velen, ook in deze kerk, is het boek Daniël. Het boek Openbaring. Die getallen, Die worden berekend. De een zegt weet, het zijn weken. De ander zegt dat je moet het rekenen als jaren. En de ander als maanden. Tijd en een halve tijd. Jezus wijst eigenlijk al die rekenaars de deur. Hij zegt, nee, dat komt u niet toe te weten, de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Dat is Gods zaak. En toch, gemeente, hoe vaak was er in de kerk en is er in de kerk dat triomfantelijke gevoel, nou gaat het gebeuren, nou is het zover. Wat heeft de kerk in haar enthousiasme, menselijk enthousiasme, de hele wereld als het ware willen omvatten. Het koninkrijk is van de Heere en van zijn Christus. Wat hebben ook in ons land duizenden, tienduizenden mensen. En nogmaals, daar hoef ik geen oordeel over te vellen. Ik mag het aanhalen ter lering. Wat hebben tienduizenden mensen met groot gejuich deelgenomen aan allerlei manifestaties. Hoe bloeide Sion's dochter en jongelingenschaar in ons land. Allerwegen werd gewerkt, werd gedaan in eigen kring of naar buiten toe. En op zulke momenten waarde er een geest door de mensen alsof een stuk hemel bezig was op aarde te komen. Ja, ontzaglijk veel activiteit. Het koninkrijk dat wij opeisen voor Jezus. De wereld die wij opeisen voor Jezus. En in die golfbeweging zie je ook weer diepe daal. Diepe daal. Dat velen met een zekere weemoed terugdenken aan vroege tijden. Toen er veel meer beweging was. Veel meer te doen was. Zij laten het hoofd moedeloos zakken. Want waar blijft het koninkrijk? Soms als mensen gegrepen worden door iets massaals, door een zang of door een geluid, dan kan dat oude gevoel weer even terugkomen. Zal nu het koninkrijk worden opgericht? Zal nu de omwenteling komen ten goede? En altijd weer was er die teleurstelling. Altijd weer werd het weer weggeslepen. En werd het weer versleept en kwam weer de diepte van het dal. Zo weinig merkbaar, zo weinig zichtbaar van het koninkrijk en van het koningschap van de Heer Jezus Christus.
Nou, allerlei andere grote monden op deze wereld. Allerlei andere machten die de mensen in beslag nemen. Allerlei andere extases die mensen vervullen.
Maar het koninkrijk van de Heer Jezus Christus, waar is het? Het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Komt het dan wel? Jazeker. Het koninkrijk komt. Is het er dan nog niet? In principe is het koninkrijk er ook. Want de koning is er. En hij heeft een schare tot zijn onderdanen die niemand tellen kan. En hij regeert. Het koninkrijk. O, de kerk wordt hier door de Heer Jezus teruggewezen naar een kerk als kerk onder het kruis. Niet als een triomferende kerk. Niet als de wereld omvattende, de wereld overwinnende kerk. Maar als een kerk zo machteloos en krachteloos. En soms ook zo verdrietig en zo eenzaam, want de koning die gezegd heeft, ik ben met u lieden al de dagen, die is toch heen gegaan, die is toch heen gegaan. En als die kerk dan zo weinig merkt van zijn genade, Godheid, Geest, Majesteit, dan zit die kerk als een weduwe hier soms ten neer. Of als een bruid die de bruidegom mist. Jezus wijst de vraag naar dat koninkrijk, naar die voleinding, naar die omwenteling, wijst Jezus terug. Terug. Er zal, gegeven dat ik het zo scherp eenzijdig zeg, er zal niets veranderen. Terwijl alles toch veranderd is. En er zal er niets veranderen. Als je de geschiedenis van de kerk nakijkt, dan kom je wonderen tegen. Het is waar. Maar je komt ook zo'n stuk narigheid tegen. Zo'n stuk ellende. Dat als je het niet gelooft dat er een kerk is, dan zeg je. Nee hoor, daar geloof ik niet meer in. Allemaal even menselijk. Allemaal even zondig. Allemaal even verkeerd. De kerk, hier staat ze bij de Heer Jezus. Het is goed dat ze vragen. De vraag klemt tenminste nog in hun hart. Dat het nog niet goed is. Dat ze er nog niet zijn. Dat voelen ze in ieder geval. Ze vragen nog. Het is goed.
maar heiliger, dieper, wonderlijker is het antwoord. Vader, die weet dat. Die heeft het in zijn eigen plan, in zijn eigen besluit, in zijn eigen beheer gehouden. Dat ogenblik dat het koninkrijk eindeloos zal worden uitgebreid. Dat ogenblik van het antwoord voor Israël en de volken is bij mijn vader. Kerk onder het kruis. Maar gij zult ontvangen. Nee. Min of meer een beetje tegenstelling. Ik zou het liefst zo willen verklaren. Als het dan niet gebeurt. Als er dan niks verandert. Als we dan hier rond moeten lopen. Maar waar moeten we dan beginnen? Waar moeten we dan beginnen? Dan, dat is niet om uit te spreken. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest. Voel je hoe arm de kerk is. Hoe onbekwaam om overeind te blijven. Hoe onmogelijk om de wereld te veroveren. Hoe onmogelijk ook om er bovenuit te komen. Onder alles. Niet alleen de druk van de vervolging die het deel zou worden van de kerk, maar ook hun eigen situatie is zo onmogelijk voor Petrus, voor Filippus, voor Thomas, voor Nathanael, voor Jacobus, voor Johannes, zo onmogelijk. Hij gaat weg. Hij geeft wel zijn belofte, ja, maar dat is dan ook alles. Gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest. Die zal over u komen. En jullie zullen mijn getuigen zijn. Getuigen in woord en in daad. Getuigen in de tempel, maar ook straks, als grote verliezers, aan het kruis, zoals Petrus die gekruisigd werd, en anderen die zijn omgebracht. Gij zult mijn getuige zijn. Voel je. De geest moet je erin voelen van, ach kinderen, kinderen toch. Ik ben blij dat jullie wachten op het koninkrijk. Ik ben blij dat je eraan denken mag. Maar je bent een kerk onder het kruis. Je bent een onwetende kerk, want de Vader weet het alleen. Alles kan maar uit één kant komen, van één kant. Van boven, God, besluit, welbehagen, Heilige Geest.
Anders kom je er niet door. Dan kom je er niet door. Als alles bij de handen afbreekt. En als, en ik neem aan dat er ook vaak veel puur menselijk activisme is geweest en nog. Dat er vaak een verwarring is dat we de zaken door elkaar gooien omdat wij ook niet goed kunnen onderscheiden. Dat het de menselijke geest is die ergens mee bezig is in plaats van de geest van God. Kan allemaal best. Maar hoe komen we eruit? Als alles weer als kraakijs in elkaar zakt. Als alles zo gewoon doorgaat. Als je je handen vol hebt aan je eigen zorgen. Aan je gezin, of aan je huwelijk, of aan je werk, aan je zonde, aan je afdwalingen, je afmakingen. Als de vragen opkomen, waar is nou jouw God? Jij bent toch de verliezer? Jij hebt het toch verloren en je verliest het elke keer weer van de duivel. Van de zonde, van je eigen boze hart. Ja, daar staat die kerk. Noordmans geloof ik dat noemt het de beteuterde kerk. Daar zit wel wat in. Daar staat de beteuterde kerk. Oh, nog niet. Ja, maar... Hij zult ontvangen kracht van de Heilige Geest. Die zal over u komen. Dan zul je mij getuigen zijn. In eer, in onteer. In druk, in haat, in vervolging, in dood. Gij zult, discipelen, mijn getuigen zijn. In Jeruzalem, in heel Judea, Samaria, tot aan het uiterste der aarde. Daar worden de heiden als het ware ook ingesloten. Is dat dan het koninkrijk, die beweging van 2000 jaar geleden zoals? Ja, 3000 mensen en nog meer. Werden er bekeerd. Ja, maar is dat dan, ach, wat vragen wij. De Vader heeft het in zijn eigen macht. De Heilige Geest, die zal ondersteunen. Die zal de kracht zijn van hun kracht. Die zal in alle verlies en alle moedbenemende omstandigheden in hun ziel komen. Houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Die zal, als ze zichzelf gade slaan, als van die aardwormen uit de aarde aard, die als het een tijd van voorspoed is, zich verliezen in de voorspoed. Als het een tijd van tegenspoed is, verliezen ze zich vaak weer in de zorg. Zodat de vraag oprijst. Wat ben jij nou voor een christen? Waarom word jij nou nog een christen genoemd? En als we dan geen antwoord weten. En we moeten als het ware bakzeil halen. O God, ik ben geen christen. Ik ben een ongelukkig, dwaas, wereldgelijkvormig schepsel. Ik deug van geen kant. Gij zult ontvangen. Hoe? Om dan nog te blijven bij het nochtans.
Ze blijven bij. De vader heeft het in zijn eigen macht. Ik heb niks in te brengen. Ik kan niets inbrengen. Hij alleen. Zo zal ook door deze tijd heen, tussen hemelvaart, Pinkster en volleinding, zal God toch een woord in het leven houden. Een kerk onder het kruis. Een beetje een beteuterde kerk, die 1000 keer de kous op de kop krijgt. Die dan weer eens leeg loopt en dan weer eens vol lijkt te stromen. Maar God houdt stand. Zijn woord houdt stand. De poorten der hel zullen mijn gemeente niet overdaan. Daarom, geliefde gemeente, ik hoop zo dat je uit deze woorden van onze Heren en zaligmaker, dat kostbare antwoord, dat je echt ook tot een steun mag zijn in alles wat u overkomt, wat ons overkomt, in alles wat ons aanklaagt, in alles waar wij geen antwoord op nemen. Nu de tijd zo lang lijkt uitgerekt en er geen einde aan lijkt te komen, dat we dan gedrongen worden. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest om te mogen leren verwachten, om het in uw handen te mogen geven. Om niet zo krampachtig te proberen, hoe werk ik mij er boven uit. Dat kan. Maar meer te mogen ervaren dat die Heilige Geest naar beneden gekomen is. En dat hij bij dat armzalige volk nog wil wonen. En aan ons schoon diep in schuld. Met berouw gedenken wil. Zo komen we er alleen maar door. Als je oud bent en ziek. Maar ook als je jong bent. En je hoort de ouderen mistroostig zeggen. In wat voor wereld groeit mijn kind op? En waar moet het met mijn kinderen of kleinkinderen? Kinderen heen. Dat je dan dit nooit vergeet. Gij zult ontvangen. Gij zult ontvangen. Hoe moeilijker, hoe leger, hoe akeliger het erbij lijkt te staan. Hoe beter staat het erbij. Bij God. Gij zult ontvangen. Kom, Schepper Geest, bezoek uw kerk. Kom, noordenwind en zuidenwind, doorwaai de hof. De kerk is een kerk onder het kruis. De kerk kan niets omspannen en omvatten. Als de kerk dan maar het woord mag horen van de belofte. Ik kom. Gij zult mij zien. Amen.